Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 90, het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Negende van Psalm 90. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het geloof door in te stemmen met het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En daarna wordt u gelezen allereerst uit het Oude Testament Ezechiël 36... vers 26 tot en met 37, en vervolgens vanuit het Nieuwe Testament Handelingen 9, vers 1 tot en met 6. Eerst doen we dus belijdenis, daarna Psalm 86, vers 6, en vervolgens de schriftlezing vanuit Ezechiël 36, het 26e tot en met het 37e vers en Handelingen 9 vers 1 tot en met 6.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We beginnen te lezen in Ezechiël 36 vanaf vers 26. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzittingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden, en ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen, en ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die erdoor ging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen, van mensen als schapen. We vervolgen in Handelingen 9, te beginnen bij het eerste vers. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat, zo hij enige die van die weg waren vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag met de hulp van de Heere de overdenking van de Dordtse leerregels voortzetten. En vanmiddag vraagt onze aandacht hoofdstuk 3 en 4 en daarvan paragraaf 11 en het eerste gedeelte van paragraaf 12. We willen dat gedeelte van onze belijdenis nog eerst met elkaar lezen. Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11 en 12. A. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft het hart dat hard is. Hij besnijdt het hart dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dan het eerste gedeelte van paragraaf 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons opnieuw onder de klanken van uw eeuwig woord en uw blijvend getuigenis. En wij hebben de oude profeten woorden van Ezechiël gelezen. Woorden niet alleen bestemd voor de kerk uit de heidenen, maar ook voor de kerk uit de joden. U belooft het, Heere. In deze woorden, dat u velen van dat Joodse volk zult willen toebrengen. Dat u hun harten zult vernieuwen. Dat u rein water op hen zult sprengen. En we bidden of u dat werk wil doen, ook in onze tijd. Laat het zo zijn, Heere, dat in onze tijd gebeuren mag wat wij, ook wanneer we u door genade mogen kennen, eigenlijk zo moeilijk kunnen of niet kunnen. En zeker niet van onszelf, dat wij hen tot jaloersheid zouden verwekken. Dat is toch de roeping van uw kerk. En Heere, wil u dan zelf zorgen voor wat ons ontbreekt. En wil u dan zelf krachtig werken onder de heidenen. En wij zijn het van nature allen. Maar Heere, wilt u zo werken door uw woord en met uw geest. Dat wij wederom geboren mogen worden. Dat wij in uw wegen zullen wandelen. Dat wij mogen geloven in de Heer Jezus Christus. Dat wij mogen leven uit Hem. Dat wij, Heere, ook mogen spreken van Hem zoals Andreas dat deed. Wij hebben de Messias gevonden. De Christus. Heere, en wilt u geven dat dat woord kracht mag doen door de werking van uw geest, ook onder degene van uw oude bondsvolk Israël. Dan bidden wij u, Heere, of u aan ons wil denken zoals we hier vanmiddag bijeen zijn. U brengt ons in uw goedheid nogmaals samen op deze dag. In een leerdienst waarin we met elkaar mogen stilstaan bij de betekenis van de wedergeboorte. Een woord waarbij we allerlei gedachten kunnen hebben, Heere. Maar laat het zo zijn dat al onze misverstanden en al onze gedachten die niet goed zouden zijn, worden weggenomen. En dat we Bijbels zicht op deze dingen mogen ontvangen. En wilt u het woord van vanmiddag gebruiken om ook ons wederom geboren te laten worden. Heere, wij bidden of u zo aan ons denken wil, en dan dragen we de kinderen en de jonge mensen aan u op. Opnieuw zou gelden vanmiddag dat wij onze aandacht heel sterk bepalen moeten bij het gedeelte dat de aandacht vraagt. Dat de woorden en de zinnen niet direct makkelijk zijn. Maar wilt u ons helpen? Wil u geven dat de prediking helder en duidelijk mag zijn? Dat ze bovendien mag doordringen tot de harten. We bidden u, Heere, of u wil denken aan degene die ook op deze dag werk hebben te verrichten. We denken aan degene die in de gezondheidszorg werken. Wil u ze helpen? Daar waar ze soms worstelen kunnen op de grens van leven en dood. Daar waar zoveel van hen gevraagd wordt, stelt u hen tot zegen en maakt u ze persoonlijk tot leerling van uw woord. Heere, wilt u denken aan degene die ander werk moeten doen. Werk van noodzakelijkheid. We dragen allen aan u op die in de dienst des woords voorgaan. We bidden u voor degene die dat niet kunnen of tijdelijk niet kunnen. Wil u ook aan hen denken en hen moed en krachten geven. Mogen we deze middag heel bijzonder ook onze oudherder en leraar dominee Kievit aan u opdragen. Als hij, als u het geeft, aanstaande vrijdag afscheid zal preken in de gemeente van Renswoude. Heere, wil u hem gedenken. Op deze laatste zondag dat hij als eigen herder en leraar in die gemeente voorgaat. Maar ook vrijdagavond. Als er zo heel veel door zijn gedachten zou gaan. Heere, wil u geven dat hij met degenen die hem lief zijn in u de Heere mag eindigen. En dat hij als emeritus het geheel van de kerken en van de gemeenten ook dienen mag. geeft u hem alles wat nodig is, ook als zijn gezondheid nog altijd te wensen overlaat. Heere, wil u hem nog nieuwe krachten schenken. We willen u bidden, Heere, of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. We vragen van u of u wijsheid wil schenken aan onze overheid en aan ons vorstenhuis. Gedenkt u degene die u over ons gesteld hebt. En laten ze hun beleid mogen laten bepalen door uw woord en door uw getuigenis. We bidden u, Heere, voor gemeenteleden en anderen deze middag onder ons die hun werk doen op een plaats, misschien wel te midden van heel veel mensen die geen enkel besef hebben van uw woord. Wat kan dat moeilijk zijn om voor uw naam, voor uw dienst uit te komen. Om in te gaan op soms moeilijke vragen. Heere, wil u ons staande houden. Wil u onze woorden geven. Wil u onze wijsheid schenken. Dat vragen we u ook voor degene die hun werk zijn kwijtgeraakt. Of voor degene die hun werk niet kunnen doen zoals ze dat graag zouden willen. U weet ook van die soms moeilijke omstandigheden af. Wil u daarin zorgen en voorzien. Heere, wilt u met de ouders in de gezinnen zijn. Wil u ze helpen in de opvoeding. Wil u ze bijstaan. De ouders die dat samen mogen doen. De ouders die daar misschien wel heel concreet, maar misschien ook wel in de praktijk alleen voor staan. Wil u ze geven getrouwheid aan uw woord. Wil u ze moed geven en kracht. Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. U bent een hulp geweest en een helper van de wees, zo zegt uw woord. Mogen we het ervaren, als we juist ook in deze dingen nood en zorg kennen. We bidden u voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn, geef ze wijsheid. Geef ze wat nodig is om te gaan met onze jonge mensen. Geef onze jonge mensen ook wat nodig is om te gaan met het gezag dat u over hen hebt gesteld. Wat kan dat misschien ook moeilijk zijn als we jong zijn, maar wilt u geven dat we op de knieën mogen komen. Om u te vragen of we zo in ons dagelijks leven mogen wandelen zoals u dat wil. Heere, zo dragen we een ieder aan u op. U kent alle verborgen strijd en vragen, ontferm u zich. Wil u gedenken aan de gemeenteleden die onderzoeken hebben ondergaan, of die onderzoeken nog moeten ondergaan, die nog wachten op uitslagen, betreft verschillende van onze gemeenteleden. U kent ook de spanning. Wil u geven een goede uitslag? Zou u willen verblijden, Heere? Zou u ook willen geven dat we u daarin onmisbaar nodig mogen hebben? En boven alles dat ook deze wegen van zorg mogen verbinden aan of mogen uitdrijven tot u. Zo leggen wij deze middag ons gebed voor u neer. Wij hebben niets verdiend, Heere. Wij kunnen geen rechten laten gelden. Maar u hebt het zelf gezegd. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. En zo bidden wij of u ons nog verhoren wil, om Christus wil alleen. Amen. We willen zingen van de 119e psalm, het 9e en 47e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht en het donker opdoe klaren. 9 en ook 47 van psalm 119. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 147, het zesde vers, willen we in antwoord op de prediking zingen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, verwachten en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heren, wil uwe God, o Sion, eren. Het zesde van Psalm 147. Geliefde gemeente, de avond is gevallen over de stad Jeruzalem. Maar in een van de huizen zitten twee mannen. De ene is Nicodemus, een leraar in Israël. Iemand die zijn leven had doorgebracht in het bestuderen van de Bijbel. En toch blind en onwetend. Dwaas. Iemand die op weg was naar de eeuwigheid. En als je aan hem vroeg, Nicodemus, hoe zul je God kunnen ontmoeten? Dan zou hij gezegd hebben, ik ben een kind van Abraham. Ik ben een kind van het verbond. En ik probeer de wet van God zo goed mogelijk te houden. Ik probeer zo sterk mogelijk naar het woord en in overeenstemming van het woord te leven. En dat zal me zeker een ingang verschaffen in het koninkrijk der hemelen. De ander is de Heer Jezus Christus. De hoogste profeet en leraar. En wanneer hij Nicodemus ziet, wanneer hij het hart van Nicodemus ziet, dan spreekt de Heer Jezus die hele duidelijke woorden. Voorwaar zeg ik u, Nicodemus, tenzij iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, als uw leven niet door een wonder, door een werk van God radicaal en totaal vernieuwd wordt, dan zult u het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Dan zult u het niet eens kunnen zien. Al is het dat u grote voorrechten hebt ontvangen, want u bent een kind van het verbond. Al is het dat de wet van God goed is, maar dat zal uw zaligheid niet zijn. Er is nodig, ja wat, als ik het mag zeggen met de woorden van de Dordtse leerregels van vanmiddag, er is nodig een werk dat God zonder ons in ons doet. En dat is een uitdrukking die misschien heel wat vragen kan oproepen. Want wat ligt daar voor boodschap in voor ons? Een werk dat God zonder ons in ons doet. En toch is dat nodig. Niet alleen voor Nicodemus, maar voor ieder mens van nature. Wij zullen niet zalig kunnen worden zonder wederom geboren te zijn. Wat is dat dan? Daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. En we schrijven beide paragrafen uit de Dordtse leerregels die onze aandacht vraagt. De wedergeboorte, het werk dat God zonder ons in ons doet. En daar letten we op drie dingen. Allereerst op het werk van God in ons verstand. In de tweede plaats op het werk van God in ons hart. En tenslotte op het werk van God in onze wil. U vindt die dingen ook in die volgorde terug in paragraaf 11. Het werk van God in ons verstand. Het werk van God in ons hart. En het werk van God in onze wil. Wij hebben de afgelopen keren nagedacht vanuit de Dordtse leerregels over de prediking. En een van de dingen die we toen gehoord hebben, u kunt dat nog eens teruglezen in paragraaf 8, die hele korte paragraaf. Maar een van de dingen die we gehoord hebben is dat als de prediking tot u en mij komt, dat die prediking dan komt met een roep tot bekering en tot geloof. Dat degenen die geroepen worden door het evangelie, ernstiglijk geroepen worden. Zo stond het er. Geen vrijblijvende roep. Geen roep waarvan we zouden kunnen denken, nu ja, dat wordt wel gezegd in de prediking, maar dat is bedoeld voor heel iemand anders. Dat woord dat komt niet tot mij. Nee, gemeente, Gods woord leert het ons, de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld leert het ons ook. Die zaaier die zijn handen vol zaad uitstrooit over heel de akker, ook over de randen, ook over de steenachtige grond, ook over de doornengrond. Die gelijkenis leert ons, het woord van God is bedoeld voor allen die onder het woord zijn. En God roept vanuit het woord, door zijn woord en door zijn evangelie, allen die onder het woord zijn, zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ook ernstig geroepen. En God betuigt dat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Heeft dat woord uw hart al mogen verbreken? Dat het God aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Maar daar eindigt hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels niet. Want wat vanmiddag duidelijk wordt is, als dat nu onder meer de prediking is, met wat voor hart zitten wij onder die prediking? Met wat voor hart zit u en ik van nature onder de prediking? Als ik dat kort en goed mag zeggen, op grond van het woord van God, en dat valt gemeente vanmiddag niet mee, al hebt u het al vaak gehoord. Maar als we tot ons laten doordringen, dan is dat iets heel ernstigs. Dan leert het woord van God ons dat wij van nature met een verduisterd, verblind verstand, met een gesloten en een stenen hart en met een dode wil onder de prediking zitten. Dat is wat. Dat wij met een verduisterd verstand, met een gesloten, met een stenen ongevoelig hart, met een boze, een verkeerde, ja zelfs, zegt onze Dordtse belijdenis, een dode wil onder de prediking zitten. En daarom ketst de prediking en daarom ketst de roepstem van God vanuit de prediking van nature af op ons hart. Daarom is het ook nodig wat hier in paragraaf 11 en 12 gezegd wordt, dat niet alleen het woord tot ons komt, dat niet alleen de ernstige en de dringende roepstem van God tot ons komt, dat niet alleen Gods knechten alle moeite moeten doen om dat woord zo indringend mogelijk aan de harten van de hoorders te leggen. Maar als ze dat proberen, dan is dat absoluut niet genoeg. Dan werkt dat op zichzelf niets uit. Het is nodig dat God door zijn Heilige Geest in ons hart werkt, in ons binnenste werkt, in ons verstand werkt, in onze wil werkt. En dat hij dat werk doet, dat, ja, dat in de Bijbel op verschillende manieren wordt aangeduid. En kijkt u maar even mee in paragraaf 12. Daar ziet u zo aan het begin van paragraaf 12. En daarna gaan we paragraaf 11 in de goede volgorde lezen. Maar in paragraaf 12 ziet u wat aanduidingen voor wat er hier bedoeld wordt. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking. 5 verschillende Bijbelse aanduidingen. En aan het begin van paragraaf 11 staat er eigenlijk nog één. Want daar staat dat God de bekering in zondaren werkt. 6 verschillende aanduidingen voor ten diepste hetzelfde. Wedergeboorte, levendmaking, vernieuwing, opwekking uit de doden, nieuwe schepping, bekering. 6 verschillende woorden voor dat werk van God zonder ons in ons. En nog een keer, ik hoop straks wel op die uitdrukking terug te komen, want die zal bij deze en gene echt wel wat vragen kunnen oproepen. Maar dat is nodig. Dat heeft de Heer Jezus als de grootste profeet en leraar al gezegd. Verwonder u niet, Nicodemus, dat gij lieden wederom geboren moet worden. En dat moet gemeente ook altijd, een dominee preekt ook voor zichzelf, ook ambtelijk, dat moet een dominee ook nooit verzwijgen in de prediking. Dat een mens wederom geboren moet worden. Dominee de Butter vertelde mij eens over een oude collega van hem in Canada, als ik me niet vergis. En die dominee die legde in zijn prediking een sterke nadruk op de wedergeboorte en op de noodzaak van de wedergeboorte. En dat werd opgemerkt in de gemeente. En de mensen die luisterden daarnaar en ja, op een bepaald moment gingen ze dat ook vragen aan hun dominee. Dominee, waarom preekt u nu altijd dat wij wederom geboren moeten worden? Toen gaf die dominee een heel kort antwoord. Toen zei hij, omdat u wederom geboren moet worden. Daarom. Omdat u wederom geboren moet worden. De wedergeboorte, wat is dat? Want dat moet natuurlijk, gemeente, en dat moeten we vanmiddag ook wel tegen elkaar zeggen, dat moet natuurlijk niet maar een bepaalde term zijn. Een bepaalde degelijke term misschien. Die wij wel eens zouden kunnen gebruiken en waarvan we dan zeggen, ja, de noodzaak van wedergeboorte, denk erom. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wel, daar willen we zo eens op gaan letten vanuit paragraaf 11. En dan wijzen onze Dordtse vaderen er in het verlengde van het woord van de Heer en op grond van Gods woord op dat dat iets is dat plaatsvindt in nauwe verbondenheid met de prediking van het woord. We gaan het maar lezen. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het, en dan komt het eerste waar we even op moeten letten, dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Dat is wel het eerste wat hier dus genoemd wordt. Dat is iets wat nodig is. Dat het evangelie ook uiterlijk gepreekt wordt. Dat betekent, als ik het eens scherp mag zeggen, maar toch wel duidelijk, dat je menselijk gesproken niet wederom geboren kan worden als je weggaat bij de kerk en onder het woord vandaan. Bij God is alles mogelijk, dat weet ik. De Heere kan mensen in het hart grijpen, dat weten we allemaal, in het stadion of op het voetbalveld of in de bioscoop of noemt u maar op, onder een popconcert. Dat zou allemaal kunnen omdat God alle dingen kan. Maar de Heere die zelf niet gebonden is aan de middelen, bindt ons wel aan de middelen. En hij wil het gepredikte woord bijzonder gebruiken om mensen wederom geboren te laten worden. Dat Zo hebben onze Duitse vaderen dat ook onder woorden gebracht. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet preken, maar dat toch ook. En dat allereerst. Dat is niet genoeg, maar dat is wel nodig. Betekent dat dan, vraagt iemand, dat iemand ook wederom geboren wordt, ook altijd onder dat woord, als die zit te luisteren? Nou, ik denk dat de Heere die woorden ook wel weer in de gedachten kan terugbrengen. En hoe vaak is dat ook niet zo geweest, dat er woorden waren die u hebt gelezen, hebt gehoord, en dat die woorden zo weer in uw gedachten zijn teruggebracht. Maar de Heere wederbaart door zijn woord. En als we dan zo verder gaan lezen, zo is het dat hij niet alleen het evangelie uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht. En dan zijn we eigenlijk bij wat ik kort aanduidde als ons eerste punt, het werk van God in ons verstand. Want als iemand wederom geboren wordt, dan is het niet alleen zo dat hij het woord van God met zijn oren hoort, of met zijn gedachten en zijn verstand zich herinnert, maar dan is het ook zo dat God de Heilige Geest in het binnenste van een mens gaat werken en ook in het verstand van een mens gaat werken. Dat hij dat verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht. Dat hebben wij dus nodig. Als wij zeggen tegen elkaar, wij hebben het nodig, het wonder van wedergeboorte, is dat om te beginnen dat ons verstand krachtig wordt verlicht. Is dat nodig? Vraagt iemand. Ja, dat is nodig. Wij kunnen heel veel weten, gemeente, van literatuur, van taal, van techniek, van handel, van ons vak, wat we misschien met onze handen mogen beoefenen, van gezondheidszorg, van diepe filosofieën misschien wel, van theologie, van oude schrijvers. Heel veel weten met ons verstand, maar van nature zijn wij allemaal blind voor God, blind voor onszelf en blind voor de Heer Jezus Christus. Ontbreekt ons het juiste zicht op wie wij zijn, wie God is en wie de zaligmaker is. En daarom moet ons verstand verlicht worden in deze dingen. En wat gebeurt er dan als je verstand verlicht wordt door de Heilige Geest? Weet u wat er dan gebeurt? Dan komt alles wat je weet met je verstand over God en zijn woord, over jezelf, met je verstand dan. Maar dan komt alles wat je met je verstand weet in een totaal ander licht te staan. Dat wordt hier bedoeld. Als God door de Heilige Geest zijn licht laat vallen in het verstand, krachtig verlicht, komen alle dingen in een totaal ander licht te staan. Als je dan heel veel wist van Gods woord, dan kan het ook dat er misschien ook wel heel veel dingen duidelijk worden en dat daar licht op valt. Als je nou heel weinig wist van Gods woord, maar de Heere gaat je verstand verlichten, ja, dan kan het ook zijn dat er nog maar heel weinig is dat je echt met dat verlichte verstand mag zien. Laat ik u één Bijbels voorbeeld geven, want daar vraagt u natuurlijk naar voor uzelf. Waar vind je dat nou terug in de Bijbel? Paulus, over wie we gelezen hebben in Handelingen 9. Paulus was natuurlijk, dat weten de kinderen ook wel, Paulus was een man die had in zijn jonge jaren ontzaglijk veel geleerd over de Bijbel. Die had onderwijs gekregen aan de voeten van Gamaliel, een van de rabbijnen van die tijd. Hij kende hele stukken van het Oude Testament uit zijn hoofd. En hij was met heel de inhoud van het Oude Testament vertrouwd, zo was dat, met mensen die in die tijd door Gamaliel onderwezen waren. Paulus heeft de geschiedenis van David, want daar gaat het me even om. Paulus heeft de geschiedenis van David, ja, om zo te zeggen, voor een heel deel uit zijn hoofd gekend. Paulus heeft vele malen gelezen en gehoord over die David in het Oude Testament die rondzwierf en die vervolgd werd door zijn aartsvijand Saul. En als Paulus dat las, dan kon hij het uitleggen. En als Paulus dat voor zichzelf las, dan dacht hij misschien, David, ja, dat is natuurlijk gewoon David, 1000 jaar voor Christus. En Saul, dat is die vreselijke koning, die goddeloze koning, die wel zo goed begon, maar zo jammerlijk eindigde. En dan houdt God hem staande op de weg naar Damascus. Die Paulus, of Saulus, zoals die dan nog heet. En dan klinkt er vanuit de hemel die stem van God en die roept, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan valt er licht van God in het verstand van Paulus. En dan ziet Paulus voor het eerst in zijn leven, die Saul ben ik. Want als God die woorden gebruikt, dan zinspelen die woorden met eerbied gesproken op de geschiedenis van David en van Saul. Maar dan gaat de Heere laten zien wie hij is. Dan wordt die Saulus van Tarse, Saul de vervolger. En dan ziet hij in het licht van Gods geest en door de krachtige verlichting van de Heilige Geest iets van wie hij is. In zijn vijandschap, in zijn tegenstand. Die Saul ben ik en die David. Ja, naar wie wees die nou heen? Wie is dat nu? Wie zijt gij, Heere? Kijk, wat ik met dat voorbeeld wil proberen duidelijk te maken is, als ons verstand door de Heilige Geest verlicht wordt in de wedergeboorte, dan wordt het woord van God een persoonlijk woord. Dat komt op je eigen hart aan. En dat is ook een woord, dat leert Handelingen 9 zo heel duidelijk. Dat is een woord dat mij gaat aanklagen en gaat schuldig stellen. Dan ga je zo'n oude geschiedenis, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet deze geschiedenis te zijn, maar dan kan het dat je een oude geschiedenis ergens uit het Oude Testament zo heel anders gaat lezen. Dat je jezelf erin tegenkomt. En niet als een godvrezend en gewillig mens, maar als een vervolger. Bent u zelf al in Gods woord tegengekomen? Heeft God uw verstand al verlicht? En bracht het u op de knieën? Zoals Saulus van Tarse op de knieën kwam met die vraag, Heere, wie zijt gij? En zijn vijandschap en zijn weerstand werd gebroken, werd ontdekt, dat ook, en werd ook gebroken. Hoe staat het er in paragraaf 11? Hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die van Gods geest zijn. Het werk van God in ons verstand. Moet je, jongens, daar een goed verstand voor hebben? Zou je nu dat licht van Gods geest kunnen verdienen als je, laat ik zeggen, een HAVO of een VWO-niveau hebt? Nee, gelukkig niet. En zo is het niet. Voor de Heere telt het echt niet dat mensen met een groter verstand meer in aanmerking zouden komen. Helemaal niet. Het is wel zo dat de Heere ook van ons vraagt dat we met de verstandelijke gaven die Hij ons gaf zouden zoeken. Maar daar komen we dan straks nog op. We gaan eerst naar het tweede. Het werk van God in ons hart. Wat is dat eigenlijk, hart? Als de Bijbel daarover spreekt. Het hart van een mens, dat is natuurlijk niet dat lichaamsdeel wat je kunt zien op een scan of wat dan ook. Wat je kunt zien kloppen op een echo. Nee, dat is niet wat de Bijbel bedoelt met een hart. Dat is die spier. Daar gaat het niet om. Het hart, dat is in het Oude en Nieuwe Testament een aanduiding voor het binnenste, voor het innerlijk, voor de ziel van een mens, voor het centrum van je leven. Ik noem je maar één tekst uit Spreuken 4. Daar zegt de wijze spreukendichter: behoed uw hart boven alles wat er te bewaren is, want daaruit, uit het hart, zijn de uitgangen van het leven. En als u de kanttekening erbij zou lezen, dan ziet u dat de kanttekeningen daar dan zeggen: ja, aan het hart is heel nauw verbonden ook weer ons verstand en onze wil. Dus onze eerste gedachte en onze derde gedachte. Het hart, het centrum van het leven, waaruit alle uitgangen van het leven zijn, je binnenste. Hoe is het met dat hart? Hoe is het van nature met ons hart? Dat gaan we ook weer opdiepen en dan kijken wat daar in de wedergeboorte mee bedoelt. De Dordtse leerregels zeggen daar hier drie dingen van. Het eerste, ons hart is gesloten. Het tweede, ons natuurlijke hart is hard. En het derde, ons natuurlijke hart is onbesneden. Iets over die drie dingen. Ons natuurlijke hart is gesloten. Gesloten voor God. Open voor de zonde. Maar gesloten voor God. Potdicht. Vandaar dat we ook lezen in Handelingen 16. En de Heere opende het hart van Lydia. En Lydia was toch een godvrezende vrouw, staat er in Handelingen 16. Dat was in ieder geval, dat wordt daarmee bedoeld, een vrouw die geïnteresseerd was in het woord van God. Die trouw onder de prediking kwam, die zich verdiepte in de Bijbel, maar ze had een gesloten hart. Ons hart is van nature gesloten. Ons hart is, tweede wat erover gezegd wordt, hard als een steen. Dat is het beeld wat in Ezechiël 36 gebruikt wordt. Het stenen hart in uw midden staat daar. Hebt u zo'n stenen hart? Zo ongevoelig. Zo koud. Zodat je onder de preken zit en dat je zegt, maar doet me helemaal niks. Zo onaangedaan. Zo onveranderd. Anderbaar in uw ogen, want hoe zal dat stenen hart ooit gaan leven? Neem eens een steen in je hand. Als je misschien zo in de zomer aan het wandelen bent in de natuur of misschien in de bergen, neem eens een steen in je hand en dan moet je daar eens naar kijken en aan voelen. Hart onbewegelijk, zit geen leven in. Dat is van nature ons hart. Zo tekent de Bijbel dat. En dan nog een ander beeld en nog een ander woord, het derde woord, onbesneden. U moet dat zelf maar eens nalezen in Deuteronomium 10 en Deuteronomium 30. Daar wordt dat beeld van de besnijdenis van het hart genoemd, trouwens ook in Jeremia en ook in het Nieuwe Testament. Maar een onbesneden hart, dat wil zeggen een hart dat niet gewijd is aan de Here en aan zijn dienst. Een hart dat onrein is. Een hart dat zondig is. Wel, zo'n hart. En dat wijst de Here heel eerlijk aan in zijn woord. Daar moeten wij gemeente dus ook nooit overheen werken, over deze dingen. Daar moeten wij nooit overheen gaan spreken, alsof die dingen er niet zijn. Dat is denk ik de allergevaarlijkste kritiek. Er is wel heel wat kritiek gekomen op paragraaf 11 van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. Maar de gevaarlijkste kritiek is natuurlijk, ja, dat je net doet alsof het er niet staat. Dat we daar geen rekening mee houden. Dat we dat woord van de Heer Jezus, gij lieden moet wederom geboren worden, eigenlijk gewoon tussen grote haken zetten. Natuurlijk, we schrappen het niet. We scheuren het niet uit de Bijbel. Zeker niet. Maar we doen intussen net alsof het er niet staat. En de Bijbel is zo eerlijk. Ook vanmiddag, die zegt, kijk, zo is het nou van nature met uw en mijn hart. Dat is hard als een steen. Dat zit dicht voor God. Dat is onbesneden. Onrein. Niet toegewijd aan de Here en aan zijn dienst. En hoe erg dat ook is. Het zou kunnen dat er vanmiddag iemand is. Die in zijn hart iets van verruiming voelt. Als hij dat hoort. Iemand die zegt, Heere, zo is het bij mij. Heere, u zegt in uw woord, en de belijdenis zegt het woord na, maar u zegt in uw woord precies hoe het bij mij is. Kijk, want wat we vanmiddag overdenken is niet alleen hoe het van nature is, maar ook wat God doet als hij een zondaars hart gaat vernieuwen. En wat doet hij dan? Wel, wat zegt paragraaf 11? Hij dringt in tot de binnenste delen van de mens, met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. En dan komt het, hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft, dat betekent hij maakt zacht het hart dat hard is. Hij besnijdt het hart dat onbesneden is. Dat is het werk van God in het hart. En dat is ook de prediking van vanmiddag, in deze tweede gedachte. Dat de Heere nu zegt, in Ezechiël 36, en we hebben het gelezen, ik zal dat stenen hart, dat ongevoelige, dat koude hart, dat onaangedane hart, ik zal het uit uw midden wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Een gevoelig hart, een hart dat klopt, een hart dat leeft, een hart dat klopt voor de Heere en voor zijn dienst. Tegen wie zegt de Heere dat? Tegen mensen met een stenen hart. Tegen mensen met een ongevoelig hart. Tegen mensen met een koud hart. Met een stenen hart. Ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen. Ben u al wel eens neergeknield? Zou je dat nou niet doen? Jongeren, als je dat stenen hart in je binnenste voelt. Dat is een van de vragen dan ook vanmiddag. Als je nou dat stenen hart in je binnenste voelt, zou je dan niet neerknielen bij deze woorden? Want deze woorden spreken van hoop voor mensen met een stenen hart. Niet hoop vanuit dat hart, want een stenen hart kan in zichzelf nooit meer gaan leven. Maar wel hoop bij die God vandaan die stenen harten kan veranderen in vlezen harten, in kloppende harten, in gevoelige maakte harten, in levende harten, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En dan staat er, en daarom lazen we net door tot vers 37 van Ezechiël 36, maar dan staat er in dat laatst voorgelezen vers dat de Heere zegt: en hier en boven zal ik er van het huis van Israël om verzocht worden dat ik het hun doe. Daar zegt de Heere: ik zal erom verzocht, ik zal erom gebeden worden. Zou je dat niet doen? Mag je bidden om een nieuw hart? Er zijn wel mensen die hebben daar kritiek op. Ik begrijp het wel als ze daarmee bedoelen dat dat nooit een betekenisloze zin moet worden. Het is denk ik heel belangrijk en heel goed om aan uw kinderen te leren om te bidden om een nieuw hart. Het is ook Bijbels, Ezechiël 36 vers 37. En ik kan de kritiek daarop alleen maar begrijpen als mensen zeggen: ja, dat kan een heel betekenisloos woord worden. Iets waar een kind zich ook helemaal niets bij kan voorstellen. Daarom zullen ouders, vaders, moeders, meesters, juffrouws, zondagsschoolmeesters en juffrouws dat ook moeten uitleggen aan de kinderen. Wat is een nieuw hart? Wat is dat? Maar het is wel nodig. Soms bekruipt me wel eens de vrees dat mensen die zo moeite hebben met het gebed om een nieuw hart ook bedoelen dat we de vernieuwende genade Gods, het werk Gods zonder ons in ons, niet meer nodig hebben. Dat u zou worstelen met uw kinderen, voor uw kinderen, voor uzelf, om dat nieuwe hart dat de Heere hier belooft. En zou dan nog een keer, zou dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Als je nou vanmiddag denkt, kan voor mij toch nooit meer. U moest eens weten van dat onreine hart. U moest eens weten van wat er allemaal in mijn binnenste omgaat. U moest eens weten van mijn verzet en mijn tegenstand. U moest eens weten van die hardheid van binnen. En van dat koude en dat ongevoelige. Ik denk erover, zegt iemand misschien wel in zijn hart, dominee, om het woord van de Heere maar helemaal naast me neer te leggen, want het heeft toch geen zin. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? God weet raad, met eerbied gesproken, met harde, koude, onverschillige, onverbroken harten. Zou u niet neerknielen naast de woorden van Ezechiël 36 en niet rusten voordat u zo'n nieuw hart ontvangen hebt? Onze laatste gedachte. Het werk van God in onze wil. En dan lezen we het slot van paragraaf 11. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was gehoorzaam wordt. Onze wil. Wij kunnen natuurlijk heel goed willen. Tenminste, de ene misschien meer dan de ander. Daar ligt ook nog wel wat verschil tussen. Wij kennen mensen van wie we zeggen, die weet wat hij wil. Die heeft een sterk ontwikkelde wil, een sterke wil. En de ander misschien gaat iets makkelijker mee, is iets buigzamer. Maar de Heere geeft ons in het gewone leven natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde vrijheid. Laat ik een voorbeeld geven. Als je een dag vrij hebt van school, dan kun je, als je jong bent, toch zelf kiezen wat je gaat doen. Dan kun je ervoor kiezen om te gaan werken, of dan kun je kiezen om thuis te blijven, of om iets te doen wat je graag doet, of naar vrienden te gaan. Daar kun je kiezen, daar kun je willen. Met onze wil kunnen wij bepaalde dingen ook, tussen aanhalingstekens, nog wel goed willen. menselijk goed. Iemand zou kunnen zeggen, ik zou dit jaar toch wel eens een aantal bezoeken willen brengen aan eenzamen in de gemeente. Sommigen van u doen dat. En sommigen van u zouden het misschien ook zich wel willen voornemen. Dat is goed, als u daar mogelijkheden voor hebt. Maar de wil waar hier over gesproken wordt, dat is de wil als het gaat over de dingen van de zaligheid. En met die wil is het heel anders dan met onze wil in de, laat ik zeggen, gewone dingen. Ook in de zogenaamd goede dingen. Als het gaat om de dingen van de zaligheid, dan zegt onze belijdenis in navolging van de schrift. Ja, wat zegt ze dan? Dan lees ik het even in de omgekeerde volgorde. Dat die wil wederspannig is. Weerspannig. Vol verzet. Dat die wil, een klein stukje terug, niet wilde. Onwillig is. Als het gaat om God, om zijn woord, om zijn wet, om zijn evangelie. Dat die wil, nog een stukje terug, boos is. En dan komen we eigenlijk tot een soort dieptepunt, dat die wil dood is. Met zo'n wil, gemeente, zitten wij van nature onder het woord van God. Daarom is het dat er zo'n enorm verschil is tussen de verkeersborden en Gods woord. Als de verkeersborden of de richtingaanwijzers naar bepaalde plaatsen door ons opgemerkt worden, ja, dan houden we ons daar zo min of meer wel aan. Dat doen we met onze wil in het natuurlijke leven. Dan zie je eigenlijk bijna een heel land in de goede wegen gaan. Uitzonderingen nagelaten. Maar als het over Gods wet gaat, als het over Gods woord gaat, dan kunt u de lijn niet zomaar doortrekken. Dan is het heel anders. Dan zegt onze belijdenis, onze wil is boos. Onze wil is dood. Als het gaat om het goede, ik wil van nature helemaal niet onder God leven en me aan God onderwerpen. Ik wil niet tot hem komen in vernedering van het hart. Ik wil niet voor hem buigen. Ik wil niet dat hij koning over mij is. Ik wil niet gehoorzamen aan zijn wetten. Ik wil mijn leven niet verliezen. Ik wil niet op de knieën komen. Echt voor God. Ja, maar dominee, ik wil wel zalig worden en ik wil wel naar de hemel. Ja, maar ook in de weg die God aangewezen heeft. Ook in de weg van het verliezen van alles van mezelf. Ook in de weg van het zondaar worden voor God. Ook in de weg van het buigen onder hem als een rechteloze. Ook in de weg van het alle wapens uit handen geven. Niet misstrijden. Ik wil niet. Dat is wat onze belijdenis zegt. Ja, kijk, en u begrijpt wel. Als nou alleen maar de uitwendige prediking tot ons zou komen, dan zou dat afketsen op onder andere die onwil, op ons verduisterde verstand, op ons gesloten stenen hart, maar ook op dat onwillige in ons, op dat weerspannige. En u zegt het woord ons dat God binnendringt in de wil, dat hij in de wil nieuwe hoedanigheden stort en dat hij maakt dat die wil levend wordt. Dat is wat er gebeurt. Ook gebeurt als de Heere een zondaar vernieuwt en levend maakt. Dan maakt hij zijn wil levend. De wil ten goede levend. Dan maakt hij de wil die boos was goed. Dan maakt hij de wil die niet wilde gewillig. Dan maakt hij de wil die weerspannig was gehoorzaam. Dan ziet u Paulus zijn handen vouwen en vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? God maakt onwilligen gewillig. En hij beweegt en sterkt die wil, zegt het slot van paragraaf 11, zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Zo werkt God in op het verstand, op het hart en dan ook op de wil. Hij maakt die wil tot een goede boom, zodat er echt goede vruchten van dankbaarheid kunnen groeien. Dat is wat de Heere doet. Drie vragen ten slotte. Drie vragen bij wijze van een soort persoonlijke toespitsing. De eerste vraag: wie kunnen er wederom geboren worden? Wie zouden dat nu kunnen? Mensen met een stenen hart. Mensen met een dode wil. Mensen met een verduisterd verstand. Toch? Want dat is toch het evangelie van de wedergeboorte, als ik het zo noemen mag. Dat God de mens opzoekt waar hij is. In zijn zondegraf, als ik het zo mag zeggen. In zijn geestelijke dood. En dat hij daar zijn vernieuwende en zijn levendmakende werk gaat doen. Dat hij zondaren opzoekt onder de prediking van het woord. Zondaren met een stenen hart. En met een vijandige wil. En met een dode wil. En met duisternis in hun verstand. Maar God zoekt ze op. Juist de Bijbelse waarheid van de wedergeboorte leert ons dat er nu geen mens hopeloos is voor God. Omdat bij de Heere alle dingen mogelijk zijn. En wat zou het een zegen zijn als daar nou voor iemand onder ons deze middag eens licht ging gloren. Een klein beetje licht ging pinkelen dat je zegt: o Heere, is dat nu het woord? Zou het dan toch voor zo'n harde en verharde zondaar als ik ben nog kunnen? Voor zo'n onwillige? Nog een tweede vraag. Kan ik er iets aan doen om wederom geboren te worden? Want u hebt die woorden aangehaald uit de Dordtse leerregels. Het werk van God zonder ons, in ons. Ja, die woorden betekenen inderdaad in een bepaalde zin dat het echt het werk van God is. Dat een zondaar aan zijn levendmaking, als het om de levendmaking zelf gaat, niets bijdraagt. Daar zal God dan ook de eer van krijgen. Maar ik haast me om daar direct iets aan toe te voegen. En bedenkt u dat alstublieft en jij. Dat de Heere ons juist heeft gebonden aan de middelen. En dat het woord en de prediking van het woord genoemd wordt het zaad van de wedergeboorte. Dat de Heere het hart van Lydia opende waar, op de plaats van het gebed waar het woord gepredikt werd. En daarom is het zo nodig om biddend en met verwachting te komen onder de prediking van het woord. Niet bijgelovig. Zo van, ik ga maar in de kerk zitten. En dan zit ik in ieder geval in mijn bank. En ik zal me vooral niet inspannen om te luisteren. En kijk, als de Heere me dan bekeren wil, dan zit ik in ieder geval in de kerk. Dus dan zit ik op de goede plaats en dan kan het dat dat gebeurt of niet. Zo niet. Maar met verwachting, Heere, wilt u het woord van deze morgen, van deze middag gebruiken om mijn hart te openen. Om het zacht te maken, te vermurwen. Om het geestelijk gesproken te besnijden. En nog een derde vraag. Als mensen het wonder van wedergeboorte kennen, wat voor boodschap ligt er dan in de stof van deze middag? Wel, dan ligt er allereerst een opdracht in, een vraag in dit gedeelte. Herkent u deze dingen? Natuurlijk, de wedergeboorte is, en dat hopen we de volgende keer te overdenken, is ook een groot geheimenis. Dat is ook iets wat voor een deel verborgen is. En toch de vraag, herkent u geestelijk deze dingen? Want Lydia heeft er toch wel van geweten, van dat wonder, dat God haar hart opende. En dat ze zo anders ging luisteren dan ooit tevoren. En Paulus heeft er zeker van geweten, hoe dat woord met kracht tot hem kwam. En is er dan ook niet alle reden om de Heere ootmoedig te erkennen voor wat hij gaf? Kind van God onder ons. U die dat wonder van wedergeboorte kent, zou het uw belijdenis niet moeten zijn. God zocht me op in mijn verlorenheid. Hoe? Als een blinde met een verduisterd verstand. Als een onwillige en een wederspannige, maar hij maakte me gewillig. Als een mens met een stenen hart, maar hij gaf me een vlezen hart. Als een mens zo koud en zo ongevoelig, maar hij wekte de dood in mijn binnenste tot leven. Is er dan niet alle reden ook om te bidden om het voortgaande werk van de Heilige Geest? En dan noem ik u zo aan het slot van de preek nog één ding, als het daarover gaat. In de wedergeboorte wordt het verstand verlicht. Maar als de apostel Paulus een brief schrijft aan de gelovigen in Efeze, mensen die wederom geboren waren tot een levende hoop, dan bidt hij voor hen. Leest u het maar na in hoofdstuk 1 vers 18 als ik me niet vergis. Dan bidt hij om verlichte ogen uws verstands. Dus waar de Heere deze dingen werkte, door zijn genade, is het voortgaande werk en de voortgaande bediening van de Heilige Geest zo onmisbaar nodig. Wel gemeente, de Heere zegenen het onderwijs over deze dingen die vanmiddag onze aandacht vroegen en hij geeft het ons. Dat we biddend deze dingen mogen verwerken en dat we biddend mogen vragen, Heere, zo doe u ook aan mij. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u krachtig werken door uw geest in het midden van onze gemeente. In het midden van ons allen, ja in ons binnenste. In ons verstand, Heere, wil u het verlichten. In ons hart wilt u het openen en wilt u het vermurwen. Zacht maken. Wilt u het besnijden. Werkt u in onze wil en maakt u onze wil die dood was, levend. Maakt u onze wil die zo onwillig en weerspannig is, toch gewillig en gehoorzaam. En wilt u zo werken en ons hart en ons leven van binnenuit vernieuwen. Wil u daarvoor de prediking gebruiken, Heere? Wij hebben het niet verdiend en wij kunnen dat niet maken, maar u wilt er van het huis van Israël om verzocht zijn. En we bidden u erom. Heere, zegent u de jeugdvereniging die vanavond bijeenkomt. Wilt u ook in de harten van onze jonge mensen werken. Geeft u de leidinggevenden ook alles wat nodig is. Maar niet minder aan de jonge mensen die die avond hopen te bezoeken. Heren, we bevelen elkaar zo aan de troon van uw genade aan. Ook in deze pas begonnen week. Bewaar ons. Alles wat er te doen is, schenkt u kracht en wijsheid en wat nodig is. Hoor en verhoor ons. Om Christus wil. Amen. Psalm 68, het eerste gedeelte van vers 1 en het tweede gedeelte van vers 9 zijn de slotzang. De Heere zal opstaan tot de strijd en 9b, gij voert ten hemel op vol eer. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.